بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، hier volgt een korte samenvatting in het Nederlands van wat de Sheikh in zijn preek meegedeeld heeft. De preek bevatte vandaag een aantal speerpunten, een aantal adviezen richting ons, waar wij ons aan moeten houden, wat wij niet moeten vergeten om als moslims te doen en te accepteren. De Sheikh begon met het hebben van besef. Als moslims dienen wij natuurlijk het besef te hebben dat de profeten allemaal met een bepaalde boodschap gestuurd zijn naar hun ummas, naar hun gemeenschappen. En de gemeenschappen die die profeten dienen te volgen, die hadden voldoende aan datgene wat hun gegeven was via de openbaring. En hetzelfde geldt voor ons. We hebben geen andere profeet nodig dan de profeet die ons gezonden is. Geen ander boek dan het boek waarmee hij gestuurd is, sallallahu alayhi wa sallam. En we hebben geen andere religie nodig. Wij zijn voldoende voorzien door Allah subhanahu wa ta'ala om ons korte wereldse leven daarmee te vullen en de aanbiddingen daarin te verrichten, zoals voorgeschreven is in het geloof. En er is geen profeet voor mij gestuurd, zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, of hij is gestuurd met de waarheid. Met andere woorden, het tawhid, de eenheid van Allah die hij geopenbaard kreeg en doorgaf aan de mensen, om daar de mensen mee over te onderwijzen. En die profeten werden in hun tijden altijd gestuurd met iets bijzonders, iets nieuws. Iets wat die bepaalde gemeenschappen nooit eerder hadden gezien. Om een concreet voorbeeld te geven, in de tijd van Isa alayhi salam was bijvoorbeeld geneeskunde erg in opmars. De geneeskunde begon heel veel bekendheid te krijgen en er kwamen veel mensen die zich ook specialiseerden in geneeskunde. Totdat Isa alayhi salam kwam en al deze geneeskunde eigenlijk overtrof middels de wonderen die hij van Allah subhanahu wa ta'ala had gekregen. De geneeskunde was heel ver al daar, maar je zag dat Isa alayhi salam degene die lijden aan vitiligo kon genezen. Dat konden zij destijds nog niet. En hij kon zelfs doden weer tot leven brengen. En dat was iets wonderbaarlijks. Natuurlijk alles met de wil van Allah en de macht en de kracht van Allah. Maar dat was iets wat de wetenschappers en geneesheren destijds niet konden. En Isa alayhi salam kwam met dit wonder. Natuurlijk als teken voor iedereen om in hem te geloven in die tijd. Musa alayhi salam kwam in een tijd, werd in een tijd gestuurd waarin magie ontzettend een opmars had. Er waren veel tovenaars en magiërs die goed waren ook in hun vak. Totdat Musa alayhi salam naar hen gestuurd was en het wonder van Allah liet zien toen hij met zijn staf gooide en zijn staf veranderde in een reusachtige slang. En de magiërs die dat zagen, die goed kennis hadden van hun vak, wisten dat dit geen magie was, maar dat dit echt was. En een wonder van Allah subhanahu wa ta'ala, waar ook Allah subhanahu wa ta'ala heeft beschreven in de Koran, dat toen deze magiërs dat zagen, zij meteen in de sujud, zich wierpen in de sujud, uit eerbied en overtuiging dat Allah subhanahu wa ta'ala de Heer der werelden is. En zo zie je dus dat de profeten in hun tijd gezonden waren met iets wat er overtrof destijds, wat er toen erg leefde. En zoals jullie weten, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam werd gestuurd in een tijd dat de dichtkunst erg in opmars was. En het dichten was iets groots, iets geweldigs in zijn tijd. He, wanneer twee stammen met elkaar in strijd zouden gaan, dan zouden ze eerst hun twee beste dichters tegenover elkaar laten staan en elkaar een beetje met woorden afmaken om het moraal van het leger achter hun natuurlijk proberen helemaal de grond in te boren. Toen dus die dichtkunst daar in zijn tijd erg in opmars was, kwam Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met de Koran. En de woorden die in de Koran beschreven waren, de zinnen en de zinsopbouw en het taalgebruik, was ongekend in die tijd. En zo wisten ze dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam geen dichter was, want dit was niet het woord van een mens. Het was iets wonderbaarlijks. Dus zo zie je dat, om een uitleg te geven aan deze overlevering, dat Allah subhanahu wa ta'ala met een wijsheid de bepaalde profeten in hun tijd, in hun gebied, in hun streek, heeft gestuurd om het volk iets bij te brengen en hun de wonderen te laten zien die afkomstig zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus wij moeten niet twijfelen. Dat is de boodschap. Wij moeten niet twijfelen op welk moment wij moment in ons leven of gebeurtenis in ons leven wij ons ook bevinden. En het is moeilijk te doorstaan en we moeten geduld hebben. Twijfel niet aan de aanwezigheid van Allah. Twijfel niet aan de wijsheid van Allah. En twijfel niet aan de barmhartigheid, vergevingsgezindheid en gehoor van Allah subhanahu wa ta'ala wanneer je hem vraagt om jou te redden van datgene waar jij gered van wilt worden. Of dat jij hem vraagt om je van je schulden te ontdoen of je borst te verruimen. Of de fitna die jou op dat moment overkomt, jou daarvan te bevrijden. En er komen altijd tijden in ons leven, man of vrouw, jong of oud, gelovig of niet gelovig, waarop wij beproefd zullen worden. En dan is het het moment om te laten zien dat je niet wanhoopt. En dat je op Allah vertrouwt. En dat je standvastig blijft in hem. En dat je laat zien dat je van hem houdt en dat je hem vertrouwt en in hem gelooft. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is gezegd door Allah dat wanneer de mensen zouden willen dat Allah van hun houdt, hij het volgende moet zeggen. Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Zeg, als jullie van Allah houden, volg mij dan. Volg Mohammed sallallahu alayhi wa sallam in zijn geboden, in zijn verboden, in zijn openbaringen. Yuhibbukumullah. Dan zal Allah van jullie houden. En hij zal jullie zonde vergeven. Dus het volgen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft tot gevolg, heeft als consequentie dat Allah van ons zal houden. En ons onze zonde zal vergeven. En dat is wat wij willen bereiken. En het volgen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam houdt niet alleen in dat wij hem volgen in de manier waarop hij zijn gebed verrichtte. Dat wij alleen dat op de manier doen zoals Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nee, alles wat hij heeft gedaan, alles wat hij ons heeft geboden, verboden of gezegd om te doen, dienen wij te volgen. Dat is het volgen van de boodschapper van Allah. Compleet. Udghulu fi silmi kaffah. Treed volledig in het geloof. Accepteer alles. En heb er vrede mee. Neem datgene wat Allah ons geopenbaard heeft en laat zien dat jouw geloof in hem oprecht is. En dit is iets wat alle moslims met elkaar verbindt, waar ook ter wereld. Wij geloven volledig in de openbaring van Allah, die via Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naar ons toe gekomen is. Het is een volledige acceptatie en onderwerping aan de openbaring van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus als wij zien dat onze mede-moslims, bijvoorbeeld de Rohingya-moslims op dit moment in de wereld, onderdrukt worden en verjaagd worden uit hun landen, uit hun gebieden, hun huizen platgebrand worden, letterlijk. Platgebrand worden en zij verjaagd worden zonder kleding of iets mee te nemen, weg uit het gebied en genoodzaakt zijn om te vluchten naar een ander land, wat daaraan grenst, dan dienen wij op zijn minst het dua voor hun te doen. Smeekbeden voor hun te doen. Want ook zij zijn degene die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam volgen in de hoop dat Allah van hun houdt. Ze hebben dezelfde visie als wij. En dat verbindt ons met elkaar. Dus wij dienen hun niet te vergeten in onze dua. En wij dienen ook niet te wanhopen. En datzelfde geldt voor hun. Als wat hun overkomt ons zou overkomen, moeten wij ook niet wanhopen. En blijven geloven en vertrouwen in Allah. Weet dat Allah de behoefteloze is. En dat hij de meest rijke is. Als hij iets geeft, dan doet dat niets af aan zijn rijkdom of aan zijn majesteit. Hij verliest daar helemaal niks mee. Hij is behoefteloos. Wij zijn de behoeftigen. Wij zijn behoeftig aan Allah. En als hetgene wat hun overkomt ons zou overkomen, dan hadden wij ook gewenst dat de mede-moslims, waar ook ter wereld, op zijn minst dua voor ons deed bij Allah. In de hoop dat hij verhoort wat gevraagd wordt en dat hij hun redt van hun toestand, van hun erbarmelijke toestanden. En de beste manier, en dat is wederom een advies wat gegeven is in deze khutba, de beste manier, de beste tijden om dua te doen, verricht die in de beste tijden. En een van de beste tijden is in het laatste derde deel van de nacht. Waarin in een overlevering wij leren dat Allah subhanahu wa ta'ala neerdaalt naar de eerste hemel. De hemel van de aarde. De eerste hemel, hij daalt neer in het laatste derde deel van iedere nacht. En wie hem wat vraagt in dat tijdstip, dat tijdsbestek. Wie hem iets vraagt, hij zal het verhoren. Er is een garantie dat het wordt verhoord. Dus wat belet ons om dat laatste derde deel van de nacht op te staan, dua te verrichten, in sujud, of met onze handen opgeheven, ten behoeve van onze broeders en zusters, al daar, de Rohingya-moslims, die op dit moment onderdrukt worden. Het vergt van ons een kleine moeite om iets eerder uit bed op te staan, en de nacht, de laatste deel van de nacht door te brengen, in aanbidding en smeekgebeden richting Allah subhanahu wa ta'ala. En stel je voor, Allah, de majesteuze, de grote, de geweldige, de behoefteloze, zoals we hem kennen. Wanneer wij hem iets vragen en wij zijn onderdanig aan hem. Wanneer wij hem iets vragen en onze handen omhoog steken en hem smeken om iets te krijgen. Dan schaamt Allah zich voor ons als hij ons met lege handen terugstuurt. Dus hij zal ons iets geven. En kijk, Allah schaamt zich voor ons. Maar wij moeten ons ook schamen voor hem. Voor datgene wat wij in het geheim doen, in het geniep doen. Verscholen van de mensen dat niemand ons ziet, maar we vergeten dat Allah ons ziet. Hij schaamt zich voor ons, als wij hem iets vragen en onze handen opheffen en hem smeken, onderdanig. Hij zal ons iets geven. Hij is de meest vrijgevige. Maar uiteindelijk moeten wij de dienst ook teruggeven. En ons schamen voor Allah en niet zondigen, in het openbaar of in het geheim. Dus wie dan ook aan Allah vraagt. Je ziet dat in de Koran, wanneer Mohammed sallallahu alayhi wasallam wordt opgedragen door Allah om iets aan de ummah door te geven. Bijvoorbeeld wanneer as-sa'ah is, wanneer het uur aanbreekt van de dag des oordeels. Dan zegt hij, kul dit en dit. Zeg dit en dit. Maar bij het vragen van dua, zegt Allah dat niet. Om aan te geven dat wanneer een dienaar een smeekbede doet richting hem, dat hij geen tussenpersoon nodig heeft, direct aan Allah kan vragen en Allah het zal verhoren. En hij zegt daarbij, wa idha sa'alaka ibadi anni, en wanneer mijn dienaar naar mij vraagt, fa inni qarib. Ik ben dichtbij. Hij zegt niet, kul fa inni qarib. Zeg, ik ben dichtbij. Nee, dan is het alsof Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, de tussenpersoon moet zijn tussen Allah en de dienaar. Hij gaat direct over, wa idha sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib. Ik ben dichtbij. Dus weet, beste broers en beste zusters, je hebt niemand nodig. Je hebt alleen Allah nodig. Wanneer je iets wilt vragen en iets hebben van Allah, al is het dat je wilt terugkeren van een tijd van een leven van shirk naar tawhid. Van het plegen van zondes, groot of klein. Dat je daar vergiffenis en berouw voor toont. Dan heb je niemand nodig. Behalve dat je je rechtstreeks wendt tot Allah subhanahu wa ta'ala. Of dat je om dua vraagt. Om een gunst vraagt aan Allah subhanahu wa ta'ala. Kun je dat direct aan hem stellen. En je hebt geen tussenpersoon nodig. Geen profeet, geen engel, geen vrome persoon. Jij en Allah hebben zelf een unieke band. En gebruik die band. Wa subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.